Goedemorgen allemaal. Oké. Harry heeft het al gezegd. Veranderingen. Ik wil u allereerst heel hartelijk bedanken voor de kaarten die ik van u heb gekregen. En ik moet tot mijn schaamte zeggen, na al die jaren bij u, dat ik heel veel namen niet ken, maar gezichten wel herken. Ik zeg ook van tevoren al, daar is dit wel een heel mooi medium. Dat ik gewoon hier en daar een gezicht zie met een naam eronder, denk ik, hey, ik kan toch wat combineren. Maar goed, sommigen zijn wel heel erg lief voor jullie. Die zowel Bonnie als mij kaarten sturen. Dus dat vind ik helemaal super. Bedankt daarvoor. Het is ondertussen een situatie waarvan ik denk dat Bonnie niet weer thuis komt. Maar dat heb ik al heel lang gezegd. Maar de medici hebben daar in feite nog geen antwoord op gegeven. Als het goed is, gaat ze deze week naar Kollum toe. Dat is 16 kilometer vandaan. Dat is voor ons als familie veel beter, omdat we nu elke dag 50 kilometer heen en terug moeten gaan rijden. Hoe gaat het ermee? Nou, Bonnie is voor mij onbereikbaar en dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Ze stelt altijd dezelfde vragen. Soms pakt ze ook wel dingen op. Ze weet bijvoorbeeld dat ik vanmorgen hier aan het spreken ben. En dan krijg ik meer ook een reactie: hoe was het? En dan gaat het weer van lieverlee, een cassettebandje en dat draait 10 keer af. En dan laat je haar alleen en dan staan we de tranen hoog. Dan mag je rustig van me weten. Maar goed, dat gaat er over mij. En aan de andere kant, God gaat er een weg mee. Ondanks tranen. En vandaar denk ik ook dat ik een gedeelte met u wil gaan lezen uit Exodus 15. Exodus 15. En ik wil u graag lezen vanaf vers 22. Zo te zien heeft iedereen het nog niet. Tenminste, de fotootjes die ik in beeld heb. Ik ga ervan uit dat iedereen het nu heeft. Exodus 15 vanaf vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout en dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten overbrengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heilmeester. Toen kwamen zij bij Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover. Een heel bekend gedeelte, denk ik. Een situatie die heel herkenbaar is. En daar misschien ook wel heel erg gewoon geworden is. En aan de andere kant zo gewoon. Is het niet omdat het elke keer weer nieuw is, ook in de dingen die je zelf tegenkomt? En dat is het hier eigenlijk ook, van ja, je komt in een situatie en er zijn heel veel situaties in het leven waar je niet om hebt gevraagd. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Ik heb vanmorgen hier en daar wat gehoord. Mensen met corona, als ze horen over Ethiopië, de mensen die daar bestolen zijn, de ziekenhuizen die leeggeroofd zijn. Er zijn zoveel dingen waar we vandaag niet om vragen. Mijn eigen situatie, Bonnie in het verpleeghuis. Ik heb altijd gezegd: ik hoop dat dat niet zal gaan gebeuren. Ik hoop dat ze tot haar sterven bij mij thuis mag zijn. En het is niet zo. Je hebt daar geen zicht op, je hebt daar geen hand in, je kunt daar niets aan doen. Het is een gegeven. Maar wat niet een gegeven is, is en hoe je daarmee omgaat. De keus is altijd van hoe ga ik ermee om? Ga ik daar God in zoeken of ga ik daar elk stukje zelfbeklag krijgen, een stukje bitterheid krijgen door aan God te verwijten dat hij niet doet datgene wat ik zo graag wil. God staat dingen toe. God laat zelfs dingen gebeuren, heel bewust. Als we hier in dit gedeelte lezen dat het volk bij de Schelfzee opgebroken is, na de derde dag bij Mara komt, dan is dat niet zomaar dat het volk daar is. God heeft dat gestuurd. God wilde het bevrijden uit Egypte, dat weten we allemaal. En God heeft heel bewust gezegd in hoofdstuk 13, vers 17 vers 18, dat, vers 17, toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en willen naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. God weet dus wie we zijn. En nog anders, God weet wat wij nodig zijn om uiteindelijk daar te komen waar hij ons wil hebben. En dat zijn hele grote woorden waarvan ik aan de draagkracht amper besef voor mezelf laat staan voor u. Dus ik hoop niet dat ik iemand van u vanmorgen ga schofferen in de zin van dat er iets zou gaan gebeuren waar u geen weg mee weet. God wil een weg gaan met Israël, wil hij naar het beloofde land brengen. En hij brengt hen niet via de kortste weg, omdat hij weet wat er in het hart van Israël is. Ten tweede zien we ook dat het niet alleen gaat om Israël, maar dat ook God nog een rekening te vereffenen had met Egypte. We lezen het later ook in de schriften dat God Israël zo lang in Egypte heeft laten zijn, zo lang in slavernij heeft laten zijn, omdat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was. God heeft overal een tijd voor. En het enige wat wij van die tijd kunnen begrijpen, mogen begrijpen, is niet hoe lang iets gaat duren, maar dat we mogen leren en moeten gaan leren zelfs, dat God daarin te vertrouwen is. Dat daar tranen bij gepaard gaan, dat is menselijk. Maar God is wel te vertrouwen. En dan zien we ook dat God, wanneer hij Israël naar het beloofde land wil gaan brengen, door de Schelfzee gaat laten gaan, in de zekerheid dat ze niet terug kunnen. Dat zijn situaties, lieve mensen, waar we vandaag mee te maken hebben. Situaties, dus vanmorgen even genoemd, wereldwijd, corona. Wordt het ooit nog weer normaal? Ik weet het niet. Ik weet niet wat normaal is. Niet in ieder geval zo het was. Tenminste niet naar de definitie van normaal, in mijn optiek. Maar we zien, Harry heeft ook gezegd van, er zijn heel veel alleengaanden, alleenstaanden. Het is waar. Het vergt een nadenken van hoe gaan wij verder als gemeente, hoe mogen we verder. Het lijkt erop dat de situatie van nu nog wel even zal blijven bestaan. Eigenlijk heb je geen keus van hoe je wilt of hoe de situatie is, maar je hebt wel de keus om erover na te denken hoe je ermee om wilt gaan. Hoe willen we gemeente zijn? Hoe willen we omkijken naar elkaar? Hoe kunnen we omkijken naar elkaar? Hoe kunnen we elkaar bemoedigen? Nou, één ding, en dat heb ik wel gezegd, dat moet ik u nageven. Kaarten sturen, dat kunt u wel. En u weet niet wat dat doet. Dat ga ik u ook niet vertellen, want dan sta ik hier straks nog te snotteren uit. Maar dat doet het. En dan bedoel ik van, het gaat er niet om dat we een ander moeten plezieren, maar dat we in ons hart mogen gaan nadenken van wat we voor een ander mogen betekenen. En dat is het grote. Als het volk Israël voor de Schelfzee staat, dan zitten ze in nood. En dan lezen we ook dat ze eigenlijk in de tang zitten tussen twee bergtoppen in. en voor hen de Schelzee, achter hen het leger van de farao. En dan lezen we dat Mozes zijn staf over de zee moet heen strekken en dan gaat God daar een pad maken. Een pad wat ten dode is voor de Egyptenaren en ten leven voor de Israëlieten. Een pad wat uiteindelijk het volk gaat brengen tot een lofstemming. Als je dat gaat lezen, toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer en ze zeiden, ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God en hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. En zo gaat dat lied verder. En ze zullen gejuicht hebben, ze zullen gejubeld hebben, rijdans gedaan hebben. Gaan we, het was één groot feest. En dan kom je op dag 2. Daar staat helemaal niets van beschreven. Maar ik kan me dat zo'n klein beetje voorstellen. Dat het lied wat ze gezongen hebben op dag 1, dat het een klein beetje in de echo gaat vallen. Maar wat minder met volume. En dat ik zal zingen voor de Heere. Dus, want ze zien daar die woestijn. En ze zien daar dat echt dat ongenaakbare gebied waar ze doorheen moeten. En als hij dan op die derde dag gaat komen, dan is daar geen water. En dan is dat lied van de eerste dag is dat verdwenen. En dan zeggen ze alleen maar, ik wil water. Helemaal hees, omdat er geen water is. En ze zoeken water en ze vinden water. En dan blijkt het water ondrinkbaar, omdat het bitter is. Hoe snel kan een situatie omslaan in de beleving? Het vertrouwen wat men in God zou mogen hebben met de doortocht door de Schelzee is erg door persoonlijke omstandigheden zo verwaterd. Of verwaterd is een slechte woordkeus in dit waterige gebeuren. Maar het wil gewoon zeggen dat er hoeft maar iets te gebeuren. En we zitten in een ander gebied. Dus persoonlijk is dat ook zo. Je kunt onvoorstelbaar enthousiast over iets zijn. En dan gaat iemand komen of gaat iets gebeuren. En zit zomaar in een andere modus. Is je wel heel herkenbaar. Je hebt net een fantastisch diner gehad. En er komt iemand daarna. En die maakt je uit voor een rotte vis. En dan denk je, nou, dat hele diner ben je vergeten. Je kunt voorbeelden bedenken. En dat zie je hier dan ook. Dat het volk eigenlijk helemaal op zichzelf teruggeworpen is. Omdat ze God niet vertrouwen. En dat is hetgene wat God hen wil gaan leren. God wil hen niet alleen gaan brengen in een nieuw land. God wil hen niet alleen gaan brengen in het land van melk en honing. God wil een relatie met dat volk hebben. En in die relatie wil hij hen brengen naar datgene wat hij hen beloofd heeft. God is niet een God die alleen maar iets... God is ook niet de God, laat ik het zo maar zeggen, die alleen onze zonden vergeeft. Die ons uiteindelijk in hemel brengt. God wil contact met ons. God wil dat ons leven in zijn handen leggen. En God wil dat wij hem leren vertrouwen. En weten ten diepste in ons dat God met alles en allen zijn weg zal gaan. Dat gaat hij doen. Of je nu corona hebt. Of nu je kanker hebt. Of een andere enge ziekte, of wat dan ook. God gaat er zijn weg mee. Dat houdt niet in dat het niet moeilijk kan zijn, maar hij verlangt ook niet het feit dat wij het niet moeilijk zullen hebben, maar dat we in de moeite hem zullen leren kennen. Israël moet leren te leven in relatie met God. Hij stelde hen op de proef. Deuteronomium zegt, in vers 2, Deuteronomium 8 vers 2, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verontmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen zou of niet. Te weten wat er in uw hart is. Nou, ik denk dat God wel weet wat er in mijn hart is en in uw hart is. Maar hij wil ook dat wij ontdekken wat er in ons hart is. En dat zijn soms hele kleine dingetjes. Ik stond gisteren in de supermarkt, helaas in de verkeerde rij. Want voor mij was iemand die, nou laten we zo zeggen, die heel erg veel tijd nodig was om de boodschappen af te rekenen, zijn winkelwagentje te legen en uiteindelijk wel alles in doosjes en tasjes neer te zetten. En ik stond er maar. Mezelf een klein beetje, nou ja, op te winden, laat ik het maar heel zachtjes uit gaan drukken. Ik denk, mens, schiet nou toch hier op. En dan weet je ook wel van, mijn tijden zijn in Gods hand, maar op dat moment beleef je dat echt niet. Herkent u dat? Of iemand die bij de stoplichten 10 keer zijn motor laat afslaan. Dit mens koopt toch een automaat, weet je wel? Kent u dat niet? Ik zie uw reacties eigenlijk niet zo goed, dus dat vind ik ook lastig om zo te communiceren. Maar dat zijn dan dingen die in mijn hart leven. Dat zijn de hele subtiele dingetjes eigenlijk. Er zijn nog wel veel grotere dingen. Maar dat je erachter gaat komen aan de hand van Gods geest, Gods woord, en dat je gaat zien wie je bent, niet in de zin van dat ik daarmee een minderwaardigheidscomplex moet gaan krijgen, maar dat ik mag gaan ontdekken dat God daar een weg mee wil gaan. God, laten we het anders zeggen, van als het volk bij Mara gaat komen, dan moeten ze ontdekken, dan mogen ze ontdekken wat er in hun hart is. En wat is het dan in hun hart? Dat ze mopperen. Dat ze eigenlijk het niet eens zijn met de weg die God gaat. Dat ze de moeite hebben dat er nog geen water is. Ze worden eigenlijk net zo bitter als dat water. En dat is ook precies hetgene wat er gaat gebeuren. Het volk mopperde. En dan zien we ook dat, dat er iets ontstaat dat het volk ook gaat zeggen van wat moeten wij nu drinken. Met andere woorden, we lopen hier tegen een muur aan, we hebben hier een grote zandbak en we kunnen niet verder. En Mozes, wat moeten wij nu drinken? Zeg het maar. Eigenlijk een beetje ter verantwoording roepen. En dat kunnen we later ook nog gaan zien, van dat ze in hoofdstuk 16, daar zijn ze het nog niet geleerd, hebben ze het nog niet geleerd, en heel de gemeenschap van de Israëlieten moorden tegen Mozes en Aaron in de woestijn. En de Israëlieten zeiden tegen hen, ach, waren wij door de hand van de Heer gestorven in het land Egypte, toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Het mopperen zit in hun hart. En eigenlijk kom ik een klein beetje tot een stelling van dat de omstandigheden eigenlijk niet ons bitter maken, maar dat wij bitter zijn omdat het in ons hart zit. Als we in het woord lezen, in de Filippense brief, dan kom ik dat heel mooi tegen. Er staat Filippense 4, dat Paulus het heeft over zijn omstandigheden. En er staat dan, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is, vernederd te worden. Ik weet ook wat het is, overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En zegt hij, de eindconclusie, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Paulus is niet afhankelijk van de omstandigheden. Paulus had geen last in de supermarkt. Paulus heeft geen last gehad. Nee, want hij zegt van, mijn tijd is in Gods hand. Alle dingen zijn mij goed. En alle dingen geeft God mij kracht. In al die dingen geeft God mij de kracht om door te kunnen op zijn manier. Mijn kracht is in God. En ik denk ook dat we daar mogen gaan komen. En ik moest denken aan een citaat van Joni. Had ik vorige week met Joni al geciteerd. Maar in een van het boek van Joni vertelt zij over haar depressiviteit en zelfmoordneigingen naar aanleiding van de gebroken nek die ze op 17-jarige leeftijd kreeg. En jaren in het ziekenhuis en jaren dus depressiviteit, zelfopneiging, maar zelf niet aan het, een eind aan haar leven kunnen maken, omdat ze eigenlijk totaal verlamd is. En uiteindelijk na 3 jaar schrijft ze, heb ik God gebeden van, als ik dan niet mag sterven, wilt u mij dan leren te leven? En zegt ze, dat heeft God gaandeweg gedaan. God heeft mij de mogelijkheden gegeven om van hem te getuigen. God heeft mij zichzelf laten zien. God heeft zoveel mogelijkheden gegeven om hem te verkondigen. En hij heeft haar geleerd te leven met haar handicap. En het is zo onvoorstelbaar groot. Paulus zegt hetzelfde. Ik heb geleerd met de omstandigheden te leven zoals God dat toestaat in mijn leven. De omstandigheden kun je niet altijd keren. Maar hoe ga je met de omstandigheden om? Want ook de andere kant is waar, dat wanneer je bitter bent, dat het voortkomt uit je eigen hart. Als God wil dat Israël gaat leren dat zij van die oude mopperkonten zijn, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Dan heeft hij daar het doel mee dat hij daar iets mee mag gaan doen. We zien dat heel mooi in de geschiedenis van Rut. En Rut is natuurlijk een, volgens mij heb ik er jaren terug met u over gesproken. Maar Rut, het boek, en dan komen we Naomi tegen en Elimelech die ten tijde van de hongersnood in Bethlehem naar Moab vertrekken. Samen met hun 2 zoons, Mahlon en Chilion. Elimelech sterft en Naomi wordt weduwe en dan trouwen Mahlon en Chilion met Moabitische vrouwen en dan sterven ook Mahlon en Chilion. Dan komt Rut terug, of dan komt Naomi terug in Israël, in Bethlehem. En dan zie je dat heel Bethlehem eigenlijk in rep en roeren, zoals de Bijbel het zegt. En zei, is dat Naomi? Met andere woorden, ze is amper herkenbaar van de pijn, de moeite, het verdriet, de frustratie. Het is allemaal in haar gezicht af te lezen. Is dat Naomi? En dan zegt ze, nee, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Want de Heer heeft mij veel kwaad aangedaan. God is de schuldige in haar optiek. God heeft dingen gedaan. Maar heeft God haar dan bitter gemaakt? Is God een weg met haar gegaan die zij niet kon, waar zij niet mee kon omgaan? Het is heel gemakkelijk om te zeggen, ja, God heeft dit gedaan. Aan de andere kant is het de vraag van Naomi, waar stond je samen met Elimelech toen je kinderen kreeg? Als je je kind Mahlon, oftewel ziekte noemt, en Chilion, wat dan te maken heeft met, ik ben het even kwijt, wegkwijnend, hoe zie je dan naar God? Hoe zie je dan naar het gift van het leven? Hoe zie je dan waar jij mag staan? Hoe reageer je op een hongersnood in Bethlehem, waarvan God zegt, als er hongersnood is, dan is er iets aan de hand. Er was iets mis in die familie. Ze gaan een paar kilometer, 40, 50 kilometer naar Moab toe. En naar Moab, waar het staat van wij gaan onze eigen weg wil trekken. Onze eigen route bepalen. Ze hebben hun kinderen wegkwijnend en ziekte genoemd. Wat is er aan de hand? En dan zie je dat God eigenlijk ook bitterheid in omstandigheden toelaat, opdat de bitterheid in haar hart zichtbaar gaat worden en ze uiteindelijk mag ontdekken dat Gods weg met haar niet afgelopen is. Ondanks dat haar hartsgesteldheid in die zin niet positief is, zegt God, maar ik ben nog niet klaar met je. En ze brengt Rut in Bethlehem. En Rut die uiteindelijk gaat trouwen met een Boas. En Boas die een van de voorouders is van David, daarmee ook van de Heer Jezus. Ook al zijn omstandigheden bitter, lief mens, en ook al is er op dit moment bitterheid in uw hart, God is nog niet klaar met u, met jou, met mij. Geloof je dat? Wat je omstandigheid ook is en hoe je er op dit moment ook op reageert, God is nog niet klaar met jou. God heeft een weg. God heeft een doel. God heeft mensen om je heen die je misschien nog iets mag gaan zeggen. Maar het begint met wie ben je zelf? Want als we mogen ontdekken van hoe kort ons lontje is en hoe weinig geduld er is en hoe weinig tijd we hebben. En ik heb het alleen maar over mezelf. In de wetenschap dat u zeer waarschijnlijk daar wel wat herkenning in zult gaan vinden. Dan is daar het woord wat eigenlijk in vers 26 staat. De laatste zinsnede. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Geloof je dat? Geloof je dat hij de heelmeester is en dat hij de situaties gebruikt om dingen in jouw hart naar voren te brengen die je aan hem mag geven, die hij wil gaan helen? En God doet er soms tijden over. Maar het is het grote waar ik ook van wil gaan getuigen. Ik heb gezegd, ik vind de situatie van mijn privé, ik heb het heel moeilijk mee. Maar daarbuiten geloof ik, ben ik van overtuigd dat God het gaat gebruiken om mij te vormen en door mijn vorming ook anderen te mogen bemoedigen. Daar ben ik van overtuigd. Er is niets wat me daarvan tegenhoudt, omdat het woord het gewoon aangeeft en omdat God het bevestigt in mijn hart. Daar word ik zo onvoorstelbaar enthousiast van. Maar het neemt niet de moeite weg, begrijpt u? Dat is het grote. We lezen ook dat toen het volk morde en Mozes aan het bidden ging, hij riep tot Heere en de Heere wees hem een stuk hout. En dat wierp hij in het water. Daar gaat het om. Dat we dat hout, het beeld van het kruis, gaan werpen in de bitterheid van ons water. Want hij is onze heelmeester. En hij wil ons eigenlijk door dat gebied laten gaan om uiteindelijk te mogen komen in Elim. Waar 12 waterbronnen zijn en 70 palmbomen en ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Je leest het niet dat zij hun kamp opslaan bij Mara. God wil ook niet dat we ons kamp opslaan bij Mara, maar Mara wordt gebruikt om ons hart zichtbaar te maken. Dat hij zijn grootheid daarin mag gaan tonen. En Mara, maar laat ons gaan komen bij die grote heelmeester. Daar staat in Jehovah Rapha. Ik ben de God die geneest. De God die in jouw hart, in jouw bitterheid, in jouw moeite herstel wil geven. Opdat ondanks de omstandigheden misschien nog steeds die woestijn zijn. Dat je een kamp mag opslaan bij Elim. Ik vond het heel mooi, want hetzelfde kom je tegen bij in de psalmen. En dan psalm 86, meen ik. Psalm 84. Daar staat dan, welzalig de mens van wie de kracht in u is. Die in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van een moerbijboom, dus niet in het hart, maar in de praktijk. En het dal van een moerbijboom, of zou je ook mogen aftallen. Gaan zij door het tranendal, het dal van de moeite en de zorgen. Dan maken zij God tot hun bron. Dan halen ze niet de voeding uit omstandigheden, maar dan halen ze de voeding uit het kruis in die omstandigheden. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. En zij gaan voort van kracht tot kracht. En dat is het grote, lief mensen. Ik weet niet wie u bent. Sommige namen ken ik, sommige gezichten ken ik. Omstandigheden ken ik amper iets van u. Maar één ding wil ik u zeggen. Als er moeite is, als er zorg is, als het pijn of verdriet is, lief mensen, we kunnen zo fixeren dat God omstandigheden moet gaan veranderen. Maar het eerste wat God gaat veranderen, is niet de omstandigheid, maar ons hart. En als ons hart verantwoordt, en God geeft ook nog veranderde omstandigheden, gaan loven en prijzen. Maar als ons hart veranderd wordt en de omstandigheden blijven hetzelfde, dan mogen we hem gaan loven en prijzen. Omdat hij ons het kamp laat opslaan in Eden, waar we echt de omstandigheden het hoofd kunnen bieden. En de omstandigheden niet het belangrijkste zijn of worden, maar eigenlijk onze relatie met de Heer Jezus. En we zijn het zo nodig dat God ons daar in ons hart laat zien. Het hart wat genezen mag door hemzelf. Het hart wat mag leren hem te vertrouwen en met hem zijn weg te gaan dwars door de woestijn van het leven. Amen. Zo samen danken. Heer Jezus, ik wil u zo bedanken dat u Jehovah Rapha bent. De Heelmeester. Dat u weet, Heer, van al onze omstandigheden. Dat u weet van zoveel dingen, Heer, waar geen weg terug is. Heer, de wegen die zijn afgesloten. Heer, situaties die niet meer veranderen. Maar dat u dat heel bewust ook toestaat in ons leven. En soms hebben we daar heel veel moeite mee. Moeite mee, Heer, omdat wij in het Westen zo groot geworden zijn dat u voor alle dingen zorgt. Dat u alle dingen onder controle hebt. Heer, en dat ons evangelie in het Westen soms zo vermengd is geworden met het welvaartsevangelie. En u wilt genezen, maar u begint bij het hart. U wilt, Heer, dat het volk Israël, ja, u zou gaan vertrouwen. Maar u wou ook, en wilt ook, dat we u leren te vertrouwen. En dat uw trouw en uw beloftes niet afhankelijk zijn van de situaties. Heer, maar dat we u meer en meer mogen leren kennen, juist door de situaties heen. Mits we onze ogen willen gaan heffen naar die grote Heelmeester. Heer, ik wil u zo bedanken voor de gemeente Uithoorn. De bemoedigingen die zij geven. Heer, de kracht die daaruit gegeven wordt. Heer, de bemoedigingen. We willen u bidden. Heer, dat we ook onderling diezelfde bemoediging mogen geven. Deze tijd met alleenstaande, alleengaande. Mensen die misschien geen uitlaatklep hebben. En dat we elkaar mogen wijzen. Heer, dat er een redder is, groot van kracht, steeds bereid. En dat u het bent, die ons steeds weer het hart laat zien, om te komen, Heer, tot die lofprijs. Dat u ook al die moeites en die beperkingen die we kennen, Heer, dat we aan u mogen geven, in de wetenschap, dat u er uw weg mee gaat. Heer, ik wil u loven en prijzen. Dat u God bent. En ondertussen willen we u bidden. Heer, voor al de mensen. Die met die pijn en moeite te maken hebben. Heer, strek uw zegende handen over hen uit. Genees hun hart. Daar mogelijk ook hier omstandigheden. Maar boven alles, Heer. Als u dan niet geneest naar omstandigheden. Leer ons dan te leven. In die omstandigheden. Met een hart wat overstroomt van uzelf. Omdat u zelf de bron geworden bent. In de wonderbare naam van Heer Jezus Christus. Amen.